In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij dit samenkomen en samen wonen, geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen het Psalm 150, daar van het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heeren grote macht, in den hemel zijner kracht. Looft hem om zijn mogendheden, looft hem naar zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk, voor zijn troon en hier beneden. Ik las u uit Psalm 150, het eerste vers. Kerk alle eeuwen willen we belijdenis doen van ons katholiek geloof. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die heeft geleden onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We staan nu op het laatste boek van den Bijbel, dat is de Openbaringen. En daarvan lezen wij het vierde hoofdstuk, Openbaringen 4. Na deze zag ik, en zie, een deur was geopend in den hemel, en de eerste stem die ik had gehoord als een bazuin met mij sprekende, zeide, kom hierop, en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in den geest en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat een op den troon. En die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk, en een regenboog was rondom den troon, in het aanzien den steen smaragd gelijk. En rondom den troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. Ze hadden gouden kronen op hun hoofden. Van den troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen en 7 vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor den troon was een glazen zee kristal gelijk. En in het midden van den troon en rondom den troon 4 dieren zijn de vol ogen van voren en van achteren. Het eerste dier was een leeuw gelijk, het tweede dier een kalf gelijk, het derde dier had het aangezicht van een mens, het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk voor zichzelf 6 vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen, en hebben geen rust dag en nacht, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heer God de Almachtige, die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem, die op den troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op den troon zat, en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor den troon, zeggende, gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn ze, en zijn ze geschapen. We zingen met elkaar uit Psalm 97, daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw eiland. En wat er dan verder volgt, Psalm 97, het eerste vers. eens met u een bezoek brengen aan Gods troonzaal. Wij kunnen daarvan lezen in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen, het 4e hoofdstuk. En wij centraliseren onze gedachten bij het 2e vers, Openbaringen 4, vers 2, Gods troonzaal. Daar stond, werd ik in den geest, en ziet, daar was een troon gezet in den hemel, en daar zat één op den troon. Laten we samen den Heeren om een zegen bidden. Barmhartig en genadig God, bij een bladzijde als deze worden we heen geleid naar de dingen die boven zijn. En wij zijn mensen van beneden die de dingen van beneden zo zwaar tillen, die uit de aarde aard altijd weer naar de aarde heen neigen. We moeten het zo beleiden telkens weer. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? En er zijn te weinigen die zeggen, hai, doe mij naar uw woord herleven. En nu vanavond, Heere, als wij dit woord voor ons openslaan, en onze ogen richten naar dit Gods getuigenis, moeten wij ons heen wenden naar een wereld die niemand van ons nog heeft aanschouwd. En naar zalen waar niemand van ons nog een voet heeft gezet. En toch zal het wel zijn waar elk van ons heen zal hebben te komen, zal het einde vrede en blijdschap zijn. Zal door ons vervuld worden het vrome volk, in uw verheugd zal huppelen van zielenvreugd, dat zij hun wens verkrijgt. Want Heere, geestelijk doorleef, is ademtochten kennen naar boven. Waar we nog niet zijn, maar waar naar het heimwee heeft van een waarachtig ziel doorleven. En het is onze grote zonde, het is ons zo schandelijk tekort, dat het te weinig doorleefd wordt van de blijdschap die daar eens onbepaald door het licht dat van u aanschijn straalt ten hoogste toppen zal stijgen. Heere, wij moeten het voor u beleiden dat we dikwijls alleen maar aan den hemel gaan denken of over den hemel gaan spreken als we doodgaan. Maar als we zo staan midden in het drukke leven, in het leven van elke dag, in dat leven van al die vragen, moeizaam van eten en drinken en slapen en kopen en verkopen, van huwelijk en ten huwelijk uitgevende, van al die dingen van beneden, dan, ach, wie onzer moet dan niet het schuldig hoofd buigen, dat hij te weinig, vereend is in die wereld die alleen maar leven kent en blijdschap heeft. En daarom is het goed, Heere, dat we ons vanavond eens, als het ware, met blijdschap opbeuren aan dit woord uw waarheid. Is het goed dat we elkander eens in deze dingen herinneren en dat we van u mogen bidden dat onder de bearbeiding van den Heilige Geest ons eens rijk wil doen worden aan wat blijvend is, bij al wat vergankelijk is, aan wat blijdschap is, bij al wat hier voorbij gaat. Aan wat werkelijk toekomst der zaligheid is. Bij al wat hier beneden brokkelt. Wij bidden van u, Heere, geef ons genade. Dat wij verbinding kennen met hemelse werkelijkheden. Dan zullen wij werkelijk een goede Sabbatsavond doorleven. Dan zullen wij verstaan waarom wij Sabbat vieren. Dan zullen wij weten dat er één is die de weg naar den hemel heeft ontsloten. Die de deur in den hemel heeft geopend. En die de deur in den hemel openhoudt. En die van bovenuit zijn Sion zal gedenken. Zo, dat gij ons als voorgeschreven hebt, verheerlijkte koning. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De hemel zit nog niet op slot. Heren, als we dat van u bidden, open en biddend vragen. Ga dan in onze rijen doen. Maak dan plaats voor dit uw woord. En zegen ons dan met elkander. Als er weer een blik naar boven komt richten, Heere. Wat zouden de dingen van beneden kleiner voor ons worden. Wat zouden we ook al de vragen van beneden meer in eeuwigheidslicht kunnen stellen. Wat zouden wij meer het oog gevestigd hebben op dat wat blijft bij al wat voorbij gaat. Ach, barmhartige God, ontferm u over Adams kroost. Ontferm u, Heren, over mensenkinderen die veel vergeten. Ontferm u over de zulke die uit de aarde aard zijn. Ontferm u over ons allen, o God, omdat we ons met elkander nog eens sterke mogen in en aan u den Heere en onze toekomst in u verankerd mag wezen, Heere. Dan zullen we vanavond een goede uren doorleven en dit woord van de Bijbel zal ons bijblijven en ons toespreken en ons moed geven in al den strijd die elk voor zich te strijden heeft. Als we elkander dan u opdragen, barmhartige God, dan bidden we u, denk aan allen arbeid, denk aan Sion, Heere. Naar uw welbehagen, denk aan uw kerk op aarde. Denk aan de arbeid in gans uw koninkrijk. In het midden van ons vaderland of daarbuiten, laat uw Godsrijk nog komen, met al de kracht en heerlijkheid aan uw naam verbonden, Heere. Zegen de arbeid van onze theologische school, en met onze hoogleraar en studenten, en geef ons, Heere God, zulke mannen, die zich met lichaam en geest geheiligd kennen, in de gemeenschap van den geest des Heeren, Heere. Wij gedenken ons zendingsveld, Heeren, in Zuid-Afrika. Wij gedenken ons een dokter, die derwaarts heen ging met zijn gade en kent, die zijn arbeid reeds is aangevangen, dikwijls onder moeilijke omstandigheden, maar die het ons kon schrijven, dat hij gesterkt uit den hemel met moedig voortgaat, o God. Wil spoedig ook de man zenden, die we op het oog hebben, Heere, om daar zijn arbeid als dienaar des woords te mogen gaan bevatten. Laat uw aangezicht over hem lichten, o God, en wees gij de kracht van zijn kracht. Zegen dat volk dat en zegen ook de kerken nog in Indonesië, Heere God. Daar in het midden van zijn leven, die kleine groepen die daar zijn. Ach, wij bidden u, Heere, woon in haar midden. Woon en zalf ook daar, uit de gemeenschap van de Heilige Geest, allen die het op u wentelen, o Heere. Zegen onze broeder Gelijnse, zegen onze broeder Boertien, die daar in het land van Kaan in Jeruzalem is. Laat over die beiden, elk naar hun bijzondere persoonlijke omstandigheden, uw kracht verheerlijkt worden in en door hen, Heren. Wilt gij aan hem gedanken, die vanavond geroepen is uw woord te bedienen, wilt gij hem voorlichten door uw genade, laat hij ook bij dit woord een woord ter rechtertijd mogen spreken. Laat hij mogen weten, o Heren, dat de boodschap des levens altijd schoon is. En altijd toekomst heeft. En altijd blijdschap in zich draagt. En altijd ons leert om met vreugde gaat het pad des levens te treden. De lichte verdrukking gaat ras voorbij. Maar een eeuwige heerlijkheid komt. Als we daarover gaan denken, o God, vervul ons dan daarmee. En laten we samen onder de hemel de dingen van de hemel en uit den hemel leren. Om eens in den hemel uw naam, drieënig en volzalig God, te dienen, te prijzen, te danken met die ontelbare schare die eens zal staan rondom uw troon. Wil ons verhoren, Heer, ons onze zonden geenszins toerekenen aan ons in Jezus Christus zijn, aan God van veelvuldig heil. Amen. We zingen uit Psalm 103. En daarvan de verzen 10 en 11. U mag dan ook gelegenheid vinden om uw gaven den Heeren en zijn kerk te heiligen. En God zegen u daarbij met uw gaven. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En dan vertel, loof, loof den Heer gij, zijn legerscharen, wie lust had is op zijn wenk te staren. En wat er dan volgt uit Psalm 103, de versen 10 en 11. Wij gaan dus een bezoek brengen aan Gods troonzaal in den hemel. En we lezen met elkaar deze bladzijde. We vinden in die hemel eerst een troon. Dan vinden wij er één op den troon. Dan vinden wij een schare rondom den troon. En dan vinden wij een scheppingsgrootheid voor den troon. Zie daar, viertal gedachte lijnen voor vanavond. U hebt misschien ook wel eens de uitdrukking gehoord van: wij moeten God niet dienen om zijn hemel. Daar zijn in de kerk meer hemelzoekers dan Godzoekers. Het is de meeste te doen om den hemel van God. En meer niet. Nu ligt er in dat spreken natuurlijk wel enige waarheid. Maar zonder meer aanvaard ik dat toch niet. Want al stem ik volledig toe dat er zijn die God dienen om zijn hemel, we moeten evenzeer daarnaast stellen dat we God niet kunnen dienen zonder zijn hemel. En daarbij komt nog iets meer. Wanneer de Heere zelf in zijn woord, en met name in dit laatste boek van den Bijbel, ons zoveel van de woonplaats van zijn heerlijkheid heeft gezegd en geschilderd, zouden wij deze dingen dan zomaar naast ons neer kunnen leggen met een groot woord: wij moeten God niet dienen om zijn hemel. En behalve dit, zult gij mij toch wel willen toestemmen dat het gevaar heus niet groot is dat de tegenwoordige christenheid zo zwaar zal worden aan den hemel. De sociale regelingen en ordeningen en verhoudingen van deze eeuw en van de laatste decennium dragen in zich het gevaar dat we zwaar worden aan de dingen van beneden. We worden met elkander rijker aan inkomsten, rijker aan cultuur. Als ik deze eeuw en deze laatste decennium vergelijk bij de voorgaande eeuw, die door en door kapitalistisch was, dan dreigt deze eeuw in zich te dragen dat grote gevaar dat we in de grote geledingen van het maatschappelijke leven door de weelde die zijn tijd ontbrengt in alle gezinnen, in alle nuances, langzamerhand al zwaarder worden aan de modezwier, aan de mogelijkheden van dit moderne leven. De beelden en de inkomsten die als verdubbeld en vertiendubbeld zijn, als ik daar mijn jeugdjaren in ben vergelijk, 10 jaar, 70 jaar terug, nou dan geloof ik dat het gevaar werkelijk groot is dat wij aan de dingen der aarde veel meer gaan denken dan het gevaar is dat we te veel aan de hemel zullen gaan denken. En daarom acht ik het van het grootst belang dat juist in deze tijd van grote weelde wij met elkander eens mogen denken dat wie het aardse vindt, vindt aardse last en gaat op niets dan stof te gast. Maar wanneer wij mogen denken de schatten daarboven, die ze diep niet doorgraven of stelen kan, dat is een weelde bezit en een waarde bezit dat op geen beurs getaxeerd kan worden en geen obligatie kan gebecijferen. En nu is er geen boek in den Bijbel, vrienden, die ons meer van den hemel vertelt dan juist dit laatste Bijbelboek. Ik zou wel wensen dat dit laatste boek van den Bijbel het eerste boek in u en in mijn leven werd. Dat zou heus geen schade doen aan uw aardbestand. Want wie den hemel in het oog kwijtraakt, nog anders. Wie den hemel uit zijn ziel kwijtraakt, raakt ook op laat de aarde kwijt. Maar wie den hemel in het gezicht heeft, zal ook de aarde beërven. En het God geheiligd staat, zal het gezegend aardrijk erven. Ten hemel in het oog. En de aarde, die bekomen wij ook. Want hemel en aarde zijn geen conflicten, zijn geen tegenstellingen. Hemel en zonde, hemel en Satan, hemel en aardse en het wereldse, maar niet hemel en wereld. Want het wereldse is er wat anders dan wereld. En het wereldlijke is er wat anders dan wereld. De wereldlijke rechter is er wel. Maar het moet geen wereldse rechter zijn. En daarom die dingen horen bij elkaar. De dingen van boven en de dingen van beneden. De eerste tekst van den Bijbel is doorslaggevend. Voor de einde der tijden. In den beginnen schiep God. Hemel, niet aarde en hemel, maar hemel en aarde. En daarom wie de hemel heeft, krijgt aarde. En aan het eind der tijden nog eenmaal, zal hemel en aarde harmoniëren, gelijk in scheppingsborgen. En gelijk ik nu zeide, dat laatste boek van de Bijbel, dat schildert in dat vrede de schoonste panorama's van toekomst, der heerlijkheid, waarop wij met elkander, mocht het zijn in blijdschap en in heimwee, het oog vanavond eens willen richten. Het vierde hoofdstuk van de openbaringen vertelt ons van dat hemelschoon, van het entree, zou men kunnen zeggen, in den hemel. Van het entree, daar bedoel ik dit mee, omdat er staat, in dit hoofdstuk in aanvang, ik zag een deur was geopend in den hemel. Het stand erin. Je gaat er naar binnen. Al wat nu komt, al wat nu in de openbaringen verder gezegd wordt, in al die volgende hoofdstukken, is hier het begin van. Het entree in den hemel is dat de deur open gaat. Gelijk gij in uw huis het entree geeft aan vrienden en bekenden door de deur te ontsluiten, zo ontsluit hier van het oog van Johannes de deur zich van Gods paleizen, het entree. Je wordt daarboven verwacht. De deur gaat open. Dat was iets voor Johannes dat hij nooit had gezien. Het is opmerkelijk, vrienden, als je dat naleest, dat er telkens staat, ik zag en zie. Dat komt onophoudelijk voor in de openbaringen. Ik zag en ik zie. Het is te zeggen, Johannes, als je zegt ik zag, dat is genoeg. Nee, dat is die geweldige verrassing. Dat is dat overrompelende dat over den ziener komt. Waardoor hij telkens zegt hier in dat schriftgedeelte, ik zag en zie. Precies hetzelfde als hier in de tekst.
Ik zag en zie, er was een troon in de hemel. Zie, ik kan me dat begrijpen, want u moet u voorstellen dat de ziener van Patmos heeft dit nog nooit aanschouwd. Hij was wel geweest op den berg der verheerlijking. U weet, Johannes, die was een van die rijke, begaafde discipelen die het dicht bij Jezus leefde. Van hem wordt gezegd de discipel die Jezus niet heeft. Hij had de schitterende uren in zijn leven onvergetelijk doorleefd. Dat hij het was die op de borst van Jezus gerust had. In de meest hachelijkste uren van Jezus vernederd leven. Hij was het geweest die op den Tabor aanwezig was. Hij was het geweest die dicht bij Jezus leefde. Maar zo, maar zo, maar dit. Dit had de ziener nog nooit aanschouwd, dat de deur van Gods paleizen aangeweid, een deur maar niet op een kier, maar een deur was geopend. Hij staat open. Een deur was geopend in den hemel. En een volle rijke blik gaat van Johannes door die open deur Gods paleizen binnen. En wat nog veel meer zegt, uit en door die open deur blikt Gods aangezicht naar Johannes heen. Vrienden, als er geen deur in den hemel open was, dan was het voor ons hopeloos in het stervenduur. Als alle deuren der wereld, alle pret en lol van beneden, de deuren sluiten voor u en voor mij, als al de rijkdom der aarde sterft hier beneden, en er geen toegang en er geen doorgang is, dan kan één deur niet gesloten worden. Dat is de deur van de hemel. Ik zag de deur open in de hemel. En ik zie meer dan Johannes. En hij zegt, ik zag daar ook een troon in de hemel. Het hoofdstuk dat begint met de woorden, na deze, leed u goed op. Zo begint dit hoofdstuk. We willen dit hoofdstuk eens lezen vanavond. Na deze. Dan komt vanzelf de vraag bij u en bij mij op bij enig nadenken. Johannes, hoe was het dan voor deze? Na deze zag ik en zie. Johannes, voor deze. Wel, dat heeft u de ziener gezegd. In de voorafgaande hoofdstukken, die u allen natuurlijk kent, waarin wij kunnen vinden de brief aan de kleine Aziatische gemeente, waarin heel die wereld van Christus kerk op aarde in heel haar deining en golving heeft aanschouwd, toen hij die typeren en karakterisering gaf in de beschrijving van die zeven gemeenten van Canaan. Ik zou kunnen zeggen, hij heeft in die zeven gemeenten van Kenazië, in heel die nuancering, in heel die uitbeelding, in heel dat leven van die kerken op aarde, heeft hij gezien den gang van Christus kerk gedurende den loop der eeuwen. Het zijn de dingen van de wereldhistorie, die ook een deel van Christus kerk uitmaakt. En wanneer u nu die gang van beneden heeft gezien, dan komt er een stem tot hem. En die zegt, gaat u eens de dingen ook van boven bekijken. Maar als je de dingen van boven wilt bekijken, vrienden, dan moet je er verstand van hebben om naar boven te stijgen naar den geest. Dan moet je niet omklemd worden, gelijk eens een Azaf omklemd werd door de aardse dingen. Toen hij zo beneden zat in die wereld van beneden. Dan moet een mens loskomen. Dan moet hij wat hoger kunnen stijgen. En hoe hoger dat wij stijgen, hoe stiller en hoe schoner het wordt. Dat is ook in het natuurlijke zo. Als je hoger stijgt, als je op de bergen bent bijvoorbeeld, en je stijgt hoger en hoger, hoe hoger dat je stijgt, hoe kleiner dat die wereld van beneden wordt. Oh, wie dat wel eens meegemaakt heeft, hoog op de bergen, 3,000-4,000 meter, oh, dan wordt het stil, dan wordt alles schoon rondom je heen. En als je daar als christen toe, dan is er iets van de heilige stilte in je ziel, die je niet kent en dat verroezen moest van beneden. In de hoogte dreigen de minste gevaren, ook voor het vliegtuig. Ik zou durven zeggen, ik kan wel zeggen, ik heb meer dan de wereld rondgevlogen. Ik weet niet hoeveel kilometers ik wel gevlogen heb in de loop der tijd. Maar hoe hoger, hoe veiliger. De mensen denken soms, als je dan in zo'n vliegmachine zit, zo'n 6000 meter en 20.000 voet in de hoogte bent, vrienden, daar gebeuren de ongelukken in de regel nooit. De ongelukken gebeuren in de laagte. Hoe lager, hoe gevaarlijker. Zo gaat het natuurlijk en zo gaat het geestelijk ook. Hoe lager, hoe gevaarlijker. Hoe meer dat je gegrepen wordt in die wereld van beneden, hoe minder dat je naar boven hijgt. Maar hoe meer dat je mag stijgen. En vandaar kan ik zo begrijpen dat hier staat, Johannes, dat er staat, kom hier op. Johannes, niet zo laag blijven. Niet zo blijven in die wereld van beneden rondscharrelende. Hoe we daar zo wel toe gaan met al die droefheden. Zelfs in de kerk des Heren. Nee, Johannes, dat is wat hoger. Die dingen van beneden zijn ogenblik kunnen vergeten. Kom hier op, je zou het zo kunnen denken. Je moet je voorstellen, een vlak. Er is een vlak waar Johannes staat. En op dat vlak waar hij staat, daar ziet hij al de dingen van beneden. In die gang van Christus kerk. En hij ziet ze uit die wereld van beneden uit. Vergeet dat niet. Hij ziet ze met andere woorden horizontaal. Horizontaal. Hij ziet ze in dat gewone vlak van dat wereld gebeuren. En dat gelijk wij dat in de regel zien. In het vlak van het wereld gebeuren. Horizontaal. In de breedte zo. Dat is voor die kleine wereld. Voor die kleine mens. Maar nu ineens. Dan krijgt hij een stem en zegt. Johannes, niet langer meer op dat lagere vlak. Niet meer horizontaal. Johannes, naar boven. En nu eens verticaal de dingen zien. Naar de hemel. En vanuit de hemel dan die dingen eens van beneden bekijken. Zo is het hier. Zo is het hier. En daarom hoort hij een stem die zegt, kom hier op. En dan moet gij goed lezen wat er nu staat. En ik zal u tonen. Niet maar ik zal je het zeggen, maar ik zal je het nu eens laten zien. Het zijn werkelijkheden. Het zijn alleen maar niet gezichten en dromen, het zijn werk. Ik zal u tonen. Hetgeen na deze, let u nu goed op. Dan staat er niet hetgeen na deze geschieden zal. Of hetgeen na deze geschieden kan. Maar dan staat er hetgeen na deze geschieden moet. O, wanneer ik dat korte woord lees. Hetgeen na deze geschieden moet, dan zeg ik, heel die massaliteit van de wereld is niet anders dan de ontwikkeling van Gods ideeën die hij maakt en heeft over deze wereld. Wanneer ik dat woord werkelijk lees in het vlak van deze tijd, dan zeg ik, Heere, hij zijn bezig om geschiedenis te schrijven wat geschieden moet. Wij spreken over Kennedy en over Khrushchev. Geloof je met mij, vrienden, dat dat alleen maar de pennen zijn die God vandaag neemt, waarmee hij wereldhistorie schrijft. Gelijk het was met het bij de komst van Christus in het vlees voor 2000 jaar, toen daar een keizer Augustus in de machtige sfeer van zijn wereldrijk op zijn troon zat en meende dat een halve wereld voor hem beefde. En die keizer Augustus niet anders geweest is dan wat geschieden moet om de pen te zijn in de hand van de Allerhoogste die op zijn troon zit. Zo is een dag en dan dag Kennedy en Khrushchev niet anders met al hun macht en glorie, van al hun bommen en satellieten, niet anders dan de pen van de Almachtige die bezig is om historie te schrijven bij de tweede komst van Christus in het, op de wolken. En daarom staat er, de dingen die geschieden moeten, al datgene dus, zo moet je dit woord lezen, al ditgene wat nu aan schokkende wereldgebeurtenissen, die in de verschillende hoofdstukken van deze Bijbel nu verder worden beschreven na hoofdstuk 4. Al die schokkende wereldgebeurtenissen liggen dus in die raad des Heren, Heren, bepaald en geweten. En die gebruikt die kleine, kleine mensen, kinderen. De ganse wereld is als niets voor hen. Ze worden geacht minder dan niets aan ijdelheid. En die gebruikt die ganse wereld en die machten van Satan zelf. Want de duivel moet ook de kerk en van Christen, nee, die moet God ook nog dienen. En die gebruikt al die machten om te verwerkelijken. Mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Dat geschieden moet. En dan staat er, en daar stond, geraakte ik in den geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. Dat allereerst. Wat moet dat een verbazende indruk op Johannes gemaakt hebben, toen hij het allereerst niet zag, waarvan hij later schreef, waarvan hij later schreef. Weet je waar wij het veel over hebben als we over den hemel denken? Ik ook. Ik wil dat eerlijk zeggen. Weet je waar wij veel over denken als we het over den hemel hebben? Daar hebben wij het over de gouden straat. Over de perlen poorten. Over de ontslavenen die in den hemel ons vooruit gereisd zijn. Over de grote schaar. Over de zilveren stromen. Over zoveel wat in den hemel ons bekoren kan. Ik zeg niet dat dat niet waar is. Ik zeg nog veel minder dat het geen waarde is. Verre vandaag. Maar, ik zeg wel, leer van deze bladzijde, denk daar aan niet het eerste, en denk daar aan nooit het laatste. Maar denk allereerst, waarop Johannes werd gewezen, die later in zijn boek van de openbaringen al de schoonheid van de hemel heeft geschilderd. Maar die in mij begint met wat God hem toont. En dan toont de Heer aan zijn kerk niet allereerst wat hij geeft. En ook niet wat hij heeft. Maar dan toont hij aan zijn kerk allereerst wat hij is. Want ik zag een troon in de hemel en er zat één op den troon. Geen lege troon, vrienden. Geen symbool. Maar een werkelijkheid voor hem die het al bestuurt. Zie, hij moet het niet zo denken. De troon is de conceptie, de saamgreping, de saambundeling van al wat met één woord kan genoemd worden, soevereiniteit. Dat is een geweldig woord, vrienden. Ik kan het eigenlijk naar zijn diepe werkelijke inhoud niet totaal u ontleden wat in dat woord ons gegeven is, dat God de soevereine is. Dat we zeggen dat er nu niets in dit wereld, waggelend wereldleven is, dat aan zijn majesteitelijke handen ontglipt. En dat niet door zijn majesteitelijke handen wordt geleid en gevolgd. Soevereiniteit, die klimt over alles uit en gaat door alles heen. Dat is de conceptie van den troon. En nu van die troon gaat uit, laat ik zeggen, de tijd. Wij hebben de tijd. Wij spreken van het jaar zoveel en het jaar zoveel en van een dagen en jaren. Wel u, de tijd, vergunt mij, die wordt geboren op den troon. Want die gaat van den troon uit. En die keert naar den troon weer. Heel die wereldhistorie gaat van die troon uit. En keert naar die troon weer. En staat daar in het heilig, heilig, heel geheim en glorie van God Almachtig. De troon. We hebben weinig gezicht op den troon, hè? Broeders en zusters. Als we eens wat meer gezucht op die troon hadden, dan zou het ons wat makkelijker zijn. Bij ons beet nog alles wat niet in ons leven. Bij ons wankelt nog alles wat in ons leven. Maar hier lees ik van een troon die gezet is in den hemel. We zeggen, die wankelt niet. Daar kan de duivel ook niet meer bij. De duivel die kan wel bij u en bij mij. En die is vaak aan boord bij ons, vrienden. En die bestrijdt dikwijls heel dat werk en heel die kerk des Heren. En die zegt tot u en tot mij vaak, hou maar op met al dat praten over den hemel. Leef liever voor de hap, hap. Denk maar niet aan die boeman van de hel. Ach. Wat kan er in een mensen zielen en mensen brein al wat niet opkomen, wanneer Satan zijn zaad strooit tussen de tarwe? Maar te midden van al wat hier wankelt en beeft, de troon is gezet. Daar kan de Satan niet bij. Hij heeft het wel geprobeerd. Hij heeft het eens geprobeerd, vrienden. Er is een ogenblik geweest. In de wereldrelatie, er is een ogenblik geweest voor de tijden der eeuwen, dat Satan in den hemel slag ging leveren tegen den troon van God. Want Satan kan niet hebben dat er een troon is. Satan wil dit dat hij zelf een troon heeft. De bedoeling van den duivel met zijn trabanten is, dat hij een troon zal hebben. En toen hebben wij dit gezien. Dat er in den hemel slag geleverd werd om die ene troon die daar gezet is. Die moet om, die moet weg, die moet wankelen. Die moet om verder alle kanten. Satan bestormt dat kasteel der majesteitelijkheid van goddelijke regering. En hij heeft de slag in den hemel verloren. De hemel verloren. De troon bleef staan, want er zat één op den troon die den Satan aankomt. Maar wat is gebeurd? Toen hij de slag in den hemel verloor om den troon, toen vond hij op de aarde nog een troon. Dat was de troon van één die beelddrager God is. Dat was een kroondrager van de Almachtige. En toen hij het in den hemel niet had gewonnen om den troon, heeft hij er toch één ontroond die het beeld God was. Dat was die menskoning in het paradijs, die profeetkoning, die priesterkoning, heeft hij ontroond. En wat gebeurde er toen? Toen is er dit gebeurd, dat de worsteling der eeuwen is geworden om den Satan op de wereld, op de aarde, en weg te banen dat hij een troon zou hebben. En daar zijn we mee op weg. Daar zijn we mee op weg, vrienden. We zijn op weg dat Satan een troon gaat krijgen. Wat moet er dan eerst nog gebeuren? Dat proces is aan de gang. Dat kunnen we allemaal weten Als je je gedachten over het wereld rond laat gaan. Als je de kranten leest, hoef je de Bijbel nog niet te lezen. Als je de krant, de tijd is daar, zegt Da Costa. De tijd komt, dit tijd is vandaag. Dat ik de Bijbel lees en mijn krant lees en zeg in de krant, Heere God, je leeft. We zijn bezig aan een proces. Hij zult het mij moeten toestemmen om wat als je de wereld kent. We zijn bezig aan een proces dat ik kan noemen de afval der volkeren. De afval begon in het paradijs. Met een ene. De voortzetting wordt de afval in de totaliteit. De volkeren vallen af. Waarom moet dat? Omdat Satan wil dat er een troon voor hem komt. En die kan er niet komen. Want de volken moeten eerst de afval kennen van God. En dat zie, zo zie ik het nu ook. Dat er langzamerhand in de wereld geen tronen meer zijn. Er zijn in de wereld bijna geen bezette tronen meer. Je hebt geen koninkrijken meer. Met tronen, ja, nog een paar hier in ons landje nog. En elders nog een paar. Maar waar is nu nog? Waar zijn nu de tronen die wij vroeger kenden? Die zijn er immers niet meer. En al die tronen die er nu zijn. Ach ja, die bestaan nog. Maar wie zal zeggen wat het over 50 jaar zal zijn? Ach vrienden, ik zie het zo. Dat langzamerhand al die tronen. Waarom? Waarom? Ligt dat nu aan een democratische socialistische inslag? Nee, ja, ook wel mede daarom. Natuurlijk mede daarom. Maar nog wat anders. Hierom. Omdat elke troon die op aarde staat, waarop er één zit, afschaduwing is, hoe flauw ook, maar afschaduwing is van één in den hemel die altijd op dat troon zit. Daarom. Vandaar nu ook dat wanneer Jezus voor Pilatus staat, dan zegt hij, dat is een troon. Dat is een afschaduw van een keizer die ik herken. Gij zoudt geen macht hebben tegen mij. Indien u niet van boven gegeven waren. En vandaar ook is het dat onze koningin Wilhelmina boven haar troon strijkt. Bij de gratie Gods koningin der Nederlanden. Maar bij de gratie Gods dat kan de Satan niet lezen. Dat moet weg. En daarom gaat in die wereld die troon wankelen. En die tronen vallen opzij. En zal er hoe langer hoe minder tronen zijn. Omdat er straks één troon zal wezen. En het zal schijnen dat Satan de wereld regeert. En dat we niet meer denken aan hem die op den troon zit. Die troon blijft onbewoond. Die gang, dat proces is bezig. Daar gaan we naartoe. Die ontwikkeling die is er als je de wereld van vandaag kent. Zult je me dat redelijk toestemmen. Dat proces is aan de gang. En dan komt uiteindelijk de laatste strijd. De laatste slag. Want elke overwinning is een nederlaag. Als de laatste slag tot verloren wordt. Wie de laatste slag wint, die heeft de overwinning. Dat hebben we ook gezien in de wereldoorlog. En de laatste slag die geleverd zal worden aan het einde der tijden is de botsing van boven en de botsing van beneden. Zie, hij komt met de wolken, alle oog zal hem zien. En er zullen van zijn troon geroepen worden. Zijn troon blijft onbewoond. Geloof gij dat nu? Broeder en zuster, dat er één is die op den troon zit en die uw leven bestiert. Die uw leven weet. Die uw leven leidt. Met al zijn kronkelingen. Met al zijn ratelen. Met al zijn donkere vragen. Die dat leven leidt. Even aan die van den troon ook neerziet. Op het laag en nietig aards gewemel, ook op u. En ook op mij. Wat zou er meer rust der ziel zijn? En wat zou er meer ziel der rust wezen? Als we eens zoveel genade hadden. Dat we konden blikken gelijk Johannes door de open deur
In Gods troon zal aan hem, op den troon zagen die ons leven draagt. In zijn handen u en mijn leven. Zal ik heel dat waggelend leven van die wardende en wentelende en warrelende wereld rondom. Hoe komt een mens toch tot die rusten? Ik heb eens gelezen van een jongen die aan boord was van het schip dat nogal slingerde op zee met een zware storm. En het schip slingert naar alle kanten. En dan komt de matroos beneden in de kajuit. En die zegt, ben je bang? Hij zegt, ach nee, ik ben niet bang, zegt die jongen. Mijn vader staat aan het roer. Oh, ik zou willen zeggen, vrienden vanavond. Bij deze tekst kan je zeggen, mijn vader staat aan het roer. Er was een troon gezet in den hemel. En er zat één op den troon. Dominee, hoe komen wij toch tot die rust? Hoe komen wij toch tot dat middelpunt, tot dat evenwicht? In dat onevenwichtige leven van u en van mij, hoe komen wij daar toch toe achter, zou ik zeggen? Er is maar één lijn die de juiste is. En er zijn zoveel andere lijnen die zo afbuigen. Ik zou willen zeggen, er zijn drie lijnen. En van die drie die ik u wil noemen, is er eigenlijk maar één die de juiste is. Dat is de rechte lijn. Dat is de rechte lijn. Maar die andere lijnen, nee, die buigen af of komen er helemaal. Daar heb je allereerst, zou ik zeggen, de lijn van den twijfel. Dat een mens gaat zeggen, zou dat nu allemaal wel waar zijn? Misschien zijn ze vanavond wel hier. Wie weet het. Misschien zijn ze vanavond wel hier. Die bij alles ging wat ik gezegd heb. In stilte zeggen, dominee, ik kan me vertellen wat je wil. Maar zou dat nu allemaal wel waar zijn? Dat kan ik begrijpen. Je moet niet denken dat zo iemand mij minder waard is. Ik ben in de jaren van mijn leven met heel wat mensen in aanraking geweest. En ik heb ze ontmoet die in een schokkend leven dikwijls zeiden, praat mij toch niet over God. Want het wereldraadsel is al zo moeilijk voor mij. En als je over God gaat spreken, dan heb je het raadsel van mijn leven nog met het grootste raadsel vermeerderd. Ik kan dat allemaal niet geloven. En dan gaat de twijfel rukken in ons leven. Hè? Dan gaat die slang door dat leven heen. Bij hoe menig jonge mensen is dat vaak niet het geval. Dat de twijfel opkomt die ze wel willen onderdrukken. Maar dat de twijfel opkomt in dat leven. Zodat u waar zijn. Ik heb ze gekend die van jongs af aan. Een christelijk milieu geboren langzamerhand. Alles overboord wierpen. En in de noodlot van den twijfel zich prijs gaven. En ze geloofden er niks meer. Kan het niet geloven dat er nou een God is die het al regeert. Wat er dan zoveel ongerechtigheid is. Als aan die zuidlaf die wordt gespaard, en dat zeg je nu, het kind van God, dat wordt er weggenomen. Een vader van zijn gezin. En dan moet ik geloven dat God er is. Ik kan dat allemaal niet van elkaar. Heb je zulke mensen? Of wonen die hier nooit in? Wonen die hier niet in Middelharnis? Maar ik heb ze wel ontmoet. Die het maar niet van elkaar konden krijgen. En die door een twijfel geschokt werd naar alle kanten. En die ik maar niet kon zeggen, ja, zijn troon. Nee, wat heb je, als u zulke mensen ontmoet, broeders, als u zulke mensen eens ontmoet, wat heb je dan tot zulke mensen gezegd? Heb je dan misschien tot zulke mensen gezegd, je bent onbekeerd. En je moest nog eens wat anders gaan geloven. Ja, maar daar schiet je toch niks mee op. Daar weet u niks mee hoor. Als je niks anders hebt te zeggen tot die mensen dan, je bent onbekeerd, ben jullie dan zo bekeerd? Nee, als ik deze mensen ontmoet, weet je wat ik dan zeg? Dan zeg ik, vriend, ik ben blij dat ik je ontmoet. Want het kan in mijn eigen ziel en in mijn eigen hoofd ook zo spoken. En dan staat hij natuurlijk te kijken. Want ik denk natuurlijk een dominee, die is altijd klaar voor de hemel. Ja, mocht het maar zo wezen. Dan staat die vreemd te kijken, zei vriend. Kan in mijn eigen hoofd en mijn eigen hart ook zo spoken. Ik kan het soms ook zo moeilijk rijmen. Je zou zeggen, jongen, ons portret staat in den Bijbel. Heb je wel eens in den Bijbel gelezen? Als er zo'n man uit die wereld zegt, ja, nou, dan moesten we samen eens in den Bijbel lezen. Ons portret staat in de Bijbel. En dan zou ik hem Psalm 73 willen voorlezen en zeggen, kijk eens vriend, daar heb je er ook zo een die het maar niet rijmen kon, hè. Die was neidig op de dwaze zieder der goddelozen vredes hebben geen. En zei dan ik, wat moet er met mij? Ik kan dat allemaal niet van elkaar krijgen. Ik zeg, dat kan ik begrijpen, maar begrijp nu ook eens wat meer. Nu zijn we in die malle molen van den twijfel. En wie in de malle molen van den twijfel zit, vrienden, die kan wel in die malle molen ronddraaien en ronddraaien. Maar die wordt er straks uitgeworpen in den twijfel en houdt niets over. Want wat erin zit, komt er alleen maar uit, dat is de twijfel. Je komt er geen stap verder mee. Om aan de dingen van beneden te gaan twijfelen. Op plaats kan jij je eigen twijfelen en alles twijfelen. En op plaats van een mens in die twijfel daaronder. Daar komt tenslotte geen rust. Het is Satans doelstelling al de eeuwen door geweest. Om twijfel te zaaien in het hart van de mensen, kinderen. Daar begon hij mee in het paradijs. Daar gaat hij mee door tot aan het einde der tijden. En hij heeft ze velen die hij maaien kan op zijn akker. Zo komen wij er niet, hè. Er is nog een andere manier. Waarin de mensen menen dat ze er dan wel kunnen komen. Dat is die manier van teksten bijbrengen. Dan heb je iemand die bij den Bijbel leeft. En die natuurlijk uit den Bijbel mooie teksten aanhaalt. Ja, maar met mooie teksten kom ik er niet. Of ik nu wel mooie teksten uit den Bijbel aanhaalt en zeg, de Heere regeer, de aarde verheugende, dat vele eilanden zich verblijden en rondom hem zijn volk. Ja, dan natuurlijk prachtig hoor. Of ik nu wel mooie teksten aanhaalt en zegt, kijk eens, in de apostel Paulus zegt het zo prachtig. Hij zegt, al die dingen die zullen medewerken ten goede, allemaal mooie, ware, goede, beste opmerkingen hoor. Ik heb tegen die teksten en tegen dat materiaal van teksten heb ik geen bezwaar tegen. Maar het brengt mijn arme, worstelende ziel niet waar ze wezen moet. Een ziel van een mens, vrienden, is zulke een grootste en wonderlijke wereld, dat het ook door een mooie tekst uit den Bijbel zomaar niet bevredigd kan worden. Dan moet er wat anders zijn. Wat moet er dan wel zijn, dominee? Wel, ik zou zeggen, dit, heel eenvoudig, vrienden, dit, als God overkomt uit den hemel, dan krijgen we gezicht op den hemel. Precies als hier staat, hier in de tekst staat het zo prachtig, en terstond geraakte ik in den geest. En zie, nu kan iemand tot mij zeggen een nuchtere opmerking en zeggen, ja wat dominee, maar hoor eens eventje, dat is een soort extase. Dat is een soort extase, daar mag je niks mee vergelijken. Ik zeg, ja natuurlijk, dat is vanzelf, dat is een soort extase geweest. Dat ik niet als een mathematische figuur kan belijnen, dat vanzelf. Maar wat anders is geestelijk leven, na zijn diepste diep, ook geen zielsextase, of behoort dat soms tot de vlakte en vlakke redenering? Geestelijk doorleven, vrienden, dat kan ik ook maar niet zo uitrekenen op een presenteerblad neerleggen. Dat is ook geen filosofie, nog een mathematische grootheid. Geestelijk doorleven is inderdaad ontheven worden aan al wat stof is, om zich te verliezen in al wat God is. Dat is toch geestelijk doorleven? Ik zie het bijvoorbeeld, laat ik eens wat noemen. Ik zie het bij Job, dat was een kind van God. En die Job, die heeft lang geredeneerd en gefilosofeerd over het probleem van den troon. over het probleem van de godsregering, over het lijdensmysterie. Hoe God in dat lijdensmysterie ingrijpt en hoe hij dat niet verklaren kan. En hij heeft met zijn vrienden over al die dingen zitten filosoferen. Als de ene begon met de argumenten, dan had de andere ook weer argumenten. Dat was redeneren tegenover redeneren. Dat was concluderen tegenover concluderen. Maar je merkt wel, in dat boek van Job kom je niet klaar mee, totdat God met Job klaar komt. En toen kwam God, Job ook met God klaar. En dan staat er, toen antwoordde de Heere Job uit een onweder. En dan komt God, dan komt Job onder God. En dan zegt die Heere, ach, ik heb gesproken, maar ik zal niet voortvaren, Heere. Een mens die God ontmoet, vrienden, werkelijk ontmoet. Niet met praten, met woorden, met grote woorden, hoor. Want achter wordt zoveel grote woorden gebruikt. Maar werkelijk den Heeren ontmoet. Dat zijn van die gulden uren, van die kernpunten, van die onvergetelijke stonden, ik mag eerlijk zeggen, ze ook in mijn leven te kennen. Van die kernpunten in mijn leven, dat je God ontmoet. Maar dat is een heilig zwijgen. Ik zal mijn hand op de mond leggen. En ik zal den Heeren iets ongerijms toekennen. Ik laat God God. In mijn leven en over mijn leven. En de tranen die we storten. Zijn de vreugde psalmen uw ziel. Wonderlijk toch. Wonderlijk man. Ik kan daar ook geen oplossing voor geven, vrienden. Maar het zalig Gods geheim wordt aan Gods kinderen. Na zijn vreeverbond. Gedoond. Dat is iets van. Wat hier staat, er stond, werd ik in den geest. Zijn troon blijft onbewogen. Nu moeten we nog iets meer zien, zou ik zeggen. En maar heel kort, heel kort. Laat ik dan, ik zou heel wat meer zeggen kunnen, maar dat doe ik vanavond niet, om reden dat de tijd mij roept daarvoor. Maar dat ik toch iets zeggen van hem die op den troon zit, dat moet dan wel. Wat ik dan al rondom die troon is, dat zal zoveel tijd eisen voor me dat ik dat niet voor elkaar kan krijgen. Maar laat ik dan eens zien wat op den troon zit. In vers 3, er zat één op den troon en die daarop zat. Daar moeten we een beschrijving van hebben. En nu moet je goed opletten. En die daarop zat, was het aanzien, den steen, jaspis en sardius gelijk. Onthoudt u dat goed? Onthoudt u die volgorde goed? Let u goed op. Spreek niet eerst van de sardius en dan van de jaspis. Maar houd die volgorde, ik zal u straks zeggen waarom. Houd die volgorde goed onder uw aandacht. Eerst jaspis, dan ook sardius. Zal voor u natuurlijk duidelijk zijn dat bij het noemen van deze edelstenen van hem die op den troon zit, iets geschilderd wordt van de deugdenrij die in God is. Gods volk wordt verzoend met God zo, dat ze de deugden Gods leren eren. Dat is het ontmoeten van God en zijn deugd. Het gaat tenslotte om Gods deugd. Nu is het allereerst dat op die troon deze twee deugden Gods spreken. Geschilderd eerst in de jaspis, ook in de sardius. Wat is dat? Dan moeten we eerst even nagaan wat de kleuren van die stenen zijn. De kleuren van die stenen zijn onderscheiden. De kleuren van de jaspis, dat is helder als kristal. Stralend vol van licht en glorie. De kleur van de sardius is diep. Donkerrood, bloedrood. En mij dunkt, gij gaat al iets begrijpen van die typering en symbolisering van die eeuwige steente, die daar de deugden Gods prijzen van licht. Dat is genade, redelijk. Sardius, dat is rood, dat is recht. Hier wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet op den troon. Jaspis en Sardius. Maar eerst Sardius. Eerst Jaspis, hoor. Eerst Jaspis. Eerst het genadelicht. Dan het recht van God. Ach, vrienden, vergun mij. Ik heb wel eens mensen ontmoet die zeiden. En die het mij te gemakkelijk zeiden. Eerlijk, ik moet dat eerlijk zeggen. Die het mij te gemakkelijk zeiden. Dat ze je vragen, ben je wel eens in het recht Gods geweest? Ik weet niet hoe u het hebt, broeders en zusters. Maar als ik zo'n vraag hoor, dan komt er bij mij op een heilig beven. Een schuchter beven. Een diep inner beven. Want ik zeg, wat praat jij van het recht Gods? Daar is er maar één geweest. Die in het recht Gods gestaan heeft. En het recht Gods heeft aanvaard. Eén. En die in dat recht Gods onderging. En die in dat recht Gods tot zonde werd gemaakt. Maar wie hier spreekt gij mijn medezondaar. Van het recht Gods zeker dat kennen we. Maar gij komt nooit in het recht Gods. Of hij komt eerst in het licht van de jaspis. Dat is in de glorie, in de handdruk van Gods vergevende genade in Christus. Waarin hij het recht leert aanbidden. Die beide deuren, jaspis en sardius, die vertolken mij zo de realiteit. Zoals God de Heere zich kenbaar maakt aan de harten van zijn volk en kinderen. Als een schuldvergeven vader, die toch al zijn deugden van het heilig recht manifesteert. In de ene die aan het recht Gods voldaan heeft. Zie ons al door recht, wij komen zo voor God. Of had ik nooit zonde gekend nog gedaan. En u aanbidt elk van Gods vrome, aanbidt de heiligheid van het recht des Heren in de nederbuigende grootheid. Van de genade des Heren. Zo. Zo. Je zou het zo ook kunnen zeggen. Dat is ook goed gezegd. Bij Gods volk. Is er meer ziels. Vertedering. Dan ziels vernedering. Ziels vernedering. Is er alleen onder het recht God. Het recht. God zet je in de hel. Zonder de jaspis, zonder genade. Dat is het recht Gods en al zijn ontzetting. Maar ziels vertedering is klein worden onder God. Dat wil zeggen, dan ben je zo vertedigd. Dat je zegt, Heere, ik heb nog meer pijn over versta mij goed. Ik heb nog meer pijn aan de liefde Gods en het recht Gods. Begrijp me nu goed hoor, want anders versta je me verkeerd. Maar in de zielsvertedering, niet in de zielsvernedering, maar in de zielsvertedering, zeg ik, Heer, die liefde God die mij al die jaren gedragen, gespaard, gezegend heeft. Die me niet weggeworpen heeft, die me niet weggeduwd heeft in de donkere diepte der hel. Dat is nog groter, dat is nog een meer aanbiddenswaardiger. Dat is de heerlijkheid die in het goddelijke wezen is. Dat die in Christus Jezus, in het heilig recht van zijn kruis, al de liefde van zijn vaderhart aan een schuldig volk wil wegschenken. Wel gelukzalig, die er iets van heeft geleerd en iets ervan verstaan mag. Laten we dan zingen, vrienden. Ik heb nog veel meer, maar het wordt te laat. Laten we dan zingen. Gij hebt een arm met macht. Uw hand heeft groot vermogen. Uw rechterhand is hoog. Uw troon blijft onbewogen. Wel u Psalm 89, het zesde vers. Gij schiept het barre noord en het zoele zuiden samen wat er volgt. Wij hebben in dit uur een bezoek gebracht aan Gods troonzaal. En wij mochten binnen blikken, want de deur was geopend. Zullen we ook eens binnen treden door de open deur? Want gelijk wij nu vanavond in Gods huis samenvergaderd zijn, leeft er toch in mij een stille wens dat we ook eens zo met elkander samen zijn rondom den troon. Want rondom den troon, daar komen ze, de grote en de kleine, de jongen en de ouden, de stokouden, die onder de last der jaren gebogen gaan. En dat kind en dat kindeke, vader, moeder, ik weet niet of ik er vanavond hier had, maar dat kind en dat kindeke, dat van u wegging, en dat God in zijn heerlijkheid vatte, dat deelt evenzeer in die volheid der zaligheid als de grootste geleerde die opgeroepen wordt om voor God te verschijnen en die binnengaat in Gods troonzaal. Gelooft gij met mij dat elk naar de aard van zijn persoonlijkheid en naar de aard van zijn aanleg en naar het getal zijner jaren en naar de diepgang van zijn geest en naar de uitholling van zijn kennen vervuld zal worden van al de volheid God. Een kleine schaal is even goed vol als een grote en diepe schaal. Dat kan er ook niet meer bij. Verstaat u dat bij? Kleine is even vol ervan als de grote straks voor den troon zal zijn. Rondom den troon zijn. Klein en groot. En het zal een verrassende uren worden. Of we daar met elkander zo overzien gaan. En ze zijn er. Die we gekend hebben. En er zijn er nog veel meer. Die we niet gekend hebben. Maar met wie we geestelijk één zijn. Ze spreken tegenwoordig veel over verenigen. Je hoeft het in den hemel nooit meer te doen. Weet je waarom dat ze hier zo veel praten over verenigen? Omdat we hier zo ver van den troon leven. Daar hebben we ieder zijn eigen groepering. Maar daarboven hoeven ze nooit over verenigen te spreken. En ook nooit over scheuring, omdat ze zo dicht bij den troon zijn. Want rondom den troon. Leest u maar eens wat in den Bijbel hier staat. Rondom den troon in vers 4 zijn 24 tronen. En op de tronen 24 ouderlingen. Denk nu niet aan de broeders die hier zitten. Ik bedoel daarmee het ambt. Op deze manier alsof er ouderlingen in den hemel zullen komen. Op die manier natuurlijk niet. Maar het ambt. Gelijk heel de openbaringen een versymboliserend boek is. Om de achtergronden te vinden. Zoals het hier ook het ambt is. De versymbolisering, een typering, een karakterisering, hoe je dat noemen wilt. Van de kerk van Christus. De kerk bestaat ook door het ambt. Heeft gegeven sommigen tot apostel, sommigen tot profeet enzovoort. De kerk bestaat door het ambt. Wanneer ik dus hier lees van 24 ouderlingen. Dan neem ik hier het beeld van de totaliteit van heel de kerk des Heren. Heel de kerk des Heren. Die is nu eens met elkander bij elkaar. Vlak bij den troon. Heb je wel opgemerkt. 24 ouderlingen. We zeggen, de kerk van Christus, die krijgt een troon. Ze zaten op de tronen, staat er. En ze hadden gouden kronen. Heb je wel eens over nagedacht dat de engelen, die krijgen geen tronen. En de engelen krijgen geen kronen.
Nee, de dienstknechten niet, maar de kinderen.
Engelen niet, daar lees je geen woord van dat ze tronen krijgen. Maar een volk dat geen troon verdiend heeft, omdat het zichzelf ontroond heeft, dat krijgt straks een troon. Ze krijgen tronen en ze krijgen kronen. 24, dat is 2 x 12. Ja, zegt deze en gene, een snuggere jongen of een snugger meisje vanavond hier, die mij hoort, die zegt, ja dominee, je kan me nog meer vertellen. 24 is 2 x 12. Maar ik zeg, 4 x 6 is ook 24. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is geen rekenen. En waarom is dat geen rekenen, jongens? Als je me dat zo zeggen wil, waarom? Omdat 6 hier niet gebruikt mag worden. 6 is het getal van den duivel. Dat moet je hier niet gebruiken. Het getal van den duivel is 6. En daarom moet je niet zeggen 4 x 6 is 24. Dat gaat niet op. Het getal 6, het getal van de hel. Het getal 10, het getal van de aarde. 10. De Abbe Openbaring bijvoorbeeld zegt, gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wat is dat nou? 10 dagen, nou dat was nogal uit te houden. Maar hier is alles symboliek, ook in de Openbaring met dat getal. Het getal 10 is het getal van het aardse leven. Het getal 10 behoort tot het aardse. Heel die tijd die gij leeft hier op aarde is genomen het getal 10. Dus gij zult gedurende uw leven, wil de schrift hier zeggen, een verdrukking. Gij moet komen met de grote verdrukking. Daarom het getal 10. Maar het getal 12. 12 x 12.000 zijn er verzegeld. 12 poorten van het nieuw Jeruzalem. 24 ouderlingen, 2 x 12. Dat is de kerk van het Oude Testament. En de kerk van het Nieuw Testament. 12 stammen Israëls. 12 apostelen des lands. Gesymboliseerd hier. Aan de totaliteit van de kerk van het Oud en Nieuw Verbond. Met elkaar aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. In het Koninkrijk der Hemelen. Zullen wij dat straks ook? We hebben vanavond als in gedachten Gods troonzaal doorschouwd. Zullen wij dat ook? De deur is open hoor. Het is een rijk evangelie van Gods genade hoor. Het is nog geen gesloten deur. Als het een gesloten deur was, dan was er voor niemand van ons open. Maar de deur is open en die blijft nog open en... Nog meer, en die kan niet dicht. Die kan niet dicht. De Christus God staat in de open deur. De kruisbalk ligt ervoor. De dag der genade is nog niet gedaald. De deur staat open. Wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Het zal heus niet aan God liggen, vrienden. Als je straks verwezen wordt naar een plaats. Die gij alle met schrik zou moeten noemen. De deur staat open. En wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Zie, dat is zo heerlijk. Niet alleen dat er een hemel is, maar dat er ook de weg naar een hemel is. En dat we de stem horen van hem, die zeide, ik ben de weg. We hoeven niet te stijgen naar de hemel. Voor alle dingen daalt er één van de hemel om ons naar de hemel te brengen. En die het ons als het hemel zalen vanavond opzegt. Ik leef en gij zult leven eens. Dan komt er een sabbat waarop geen avond dalen zal. Eens daag de morgen. Waarop geen nacht meer verspreken zal. Eens komt er een uren, wanneer Gods sabbatsklokken luiden, die ons Gods zalen zullen laten zien. Wat een wereld zal dat wezen, broeders en zusters, als we met elkander Gods troonzaal en toonzalen zullen doorwandelen. En wij het genie van Gods denken zullen aanschouwen in heel de cultuur der toekomstheerlijkheid, wanneer de eerste tekst van de Bijbel tot realiteit geworden zal zijn. en er geen breuken meer zal zijn tussen de wereld van boven en die wereld van beneden. En het zal zijn, ziet, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde, waarop gerechtigheid en vrede wonen zal. En als er dan een volk zal zijn dat rondom de troon van God zal staan, en als dan Gods engelen met elkander luisteren gaan, ach, ik zou alleen maar willen zeggen, hier bezwijkt mijn stoutste denken. Vol aanbidding kniel ik neer, het eeuwig ondoorgrondelijk wezen. God in allen, alles weer. Amen. Heren, wat zijn er toch stukken der waarheid die ons willen meenemen naar een werkelijkheid die wij nog wel niet met onze tastbare zinnen hebben aanschouwd, maar die toch eigenlijk de eeuwige werkelijkheden zijn. Want de dingen die wij zien zijn tijdelijk, maar wat wij niet zien, dat is eeuwig, eeuwig, eeuwig. Heren onze God, dat het ons alle tot een zegen worden wat we hier overdachten. Dat het vat op ons hart en op ons leven hebben. Greep door gans dat leven heen. Omdat het meer een hemelrichting met hemelwijde heerlijkheid. En u dan God der zaligheid mogen ontdekken. Wil het daartoe genadelijk zegenen. Wat wij vanavond mochten overdenken bij deze bladzijde. Ach, wij stamelen zomaar iets. Van verre, heren. We zien door een spiegel nog maar Duitsen. Maar we zien toch iets. Als dat maar bij ons levendig mag worden. En de deur open staat. O, wat is dat groot. Er is een entree in den hemel. Voor alle die de hel verdiend hebben in den hemel mogen binnengaan. Want in het bloed van Christus is er hoven der zaligheid. Wij danken u voor dat alles, heren. En we bidden u als wij van elkander gaan. Blijf gij bij ons. Staan onze rechter en linkerhand. Blijf in het midden van dit volk en deze gemeente. Er zijn teleurstellingen te boeken, heren. Ook bij beroepingen die uitgebracht zijn of zullen worden teleurstellingen, maar ach. Het dwars door de teleurstellingen heen volvoert gij uw raad. Ook hier geldt wat geschieden moet. En als we nu maar mogen wachten, leren wachten. Wacht op den Heren en zijn sterk. Geef dat ook aan dit volk, maar laat het dan zijn. Niet een biddeloos, maar een biddend wachten, heren. Dat is een werkzaam wachten. Dat het niet een ledig neerzitten, maar dat is werkelijk een vragend zoeken dat je ook op het gebed antwoord geven zult. Zegen en raden, gemeente, heren, zal het deze broeder sterkste genadelijk. Iedereen het steden waartoe ze geroepen worden in een ambtelijke positie. Neem ons samen voor uw rekening op grote zwerftocht van dit leven en laten we dit mogen weten. Bij al wat beweegt en bij al wat wankelt, ook als we zelf bezwijken, dan is er een troon gezet in den hemel. En één op den troon die zijn volk naar den troon brengt. En voor den troon een plaats zal aanwijzen. Klein en groot. In Jezus' naam. Amen. Ten slotte zingen we uit Psalm 65. Ik maak nog wat bekend, ja. Zo God wil aanstaande zondag hoop voor de gemeente op te treden, dominees, de knijp van de knijp van den Helder. En dan, de kerkraad heeft een tweetal gesteld. Dominees F. Bakker van Driebergen en dominee H.C. van den End van Rotterdam, West. Morgenavond kunnen er bezwaren bij de kerkraad gebracht worden. De mandlidmatenvergadering zal gehouden worden op donderdag, avond 8 uur, ter verkiezing van een deze predikanten. En dan vrijdagavond begint weer de meisjesvereniging, dat wil ik toch ook nog even zeggen. Het getal, heb ik vanmorgen gezegd, ik wil het herhalen. Dat kan wel te klein, maar nooit te groot zijn, begrijpt u dat, meisjes? En daarom komen jullie nu vrijdagavond. 65 vers 3. Daar tot ons het goede van uw woning. verzaden reis op reis. En het heder deel, o grote koning, van uw geducht paleis. En wat er dan verder volgt, 65 vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.